Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze biddag voortzetten met het zingen van Psalm 19 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 19, de versen 4 en 5.
Oh,
zin voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en ofwel bewoord en wel uit de profetie van Ezechiël en daarvan het 33ste hoofdstuk. Dat vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Ezechiël 33 en het woord. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: mensenkind, spreek tot de kinderen uw volks. En zeg tot hen: wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands een man uit hun einde nemen en dien voor zich tot een wachter stellen, en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bezuin en waarschuwt het volk, en een die het geluid der bezuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen en het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. En hij hoorde het geluid der bezuin, maar hij liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem. Maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bezuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd en het zwaard komt en neemt een ziel uit hem weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. En gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls, zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg: o goddeloze, gij zult de dood sterven, en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg af maant dat hij zich van dien bekeren, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom gij mensenkind zegt tot het huis Israëls, gij die de spreekt al dus zeggende: terwijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? En zegt tot hen: zo waarachtig als ik lees, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zult gij sterven, o huis Israëls? En gij dan, o mensenkind, zegt tot uw kinderen als uw volks: de gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden, ten dagen zij er overtreden. En dan gaande de goddeloosheid des goddelozen, hij zal om dezelfde niet vallen, ten dag als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert, en de rechtvaardige zal niet kunnen leven door dezelfde zijn gerechtigheid, ten dag als hij zondigt. En als ik tot de rechtvaardige zeg, zal dat hij zekerlijk leven zal, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Als ik ook tot de goddeloze zeg: gij zult de dood sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet, geeft de goddeloze het pand weder, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens, zodat hij geen onrecht doet, hij zal zekerlijk leven en zal niet sterven. Al zijn zonden die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden, hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zekerlijk leven. En nog zeggen de kinderen uw volks: de weg des Heeren is niet recht, daar toch uw eigen weg niet recht is. Als de rechtvaardige afkeert van zijn gerechtigheid en doet onrecht, zo zal hij daarin sterven. En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven. En nog zegt gij: de weg des Heeren is niet recht, ik zal u lieden richten, en ieder naar zijn wegen, o huis Israëls. En het geschiedde in het 12e jaar onze gevankelijke wegvoering in de 10e maand en op de 5e der maand, dat er een tot mij kwam die van Jeruzalem ontkomen was, zeggende: stad is geslagen. En nu was de hand des Heren op mij geweest des avonds eer die ontkomene kwam, en had mijn mond open gedaan totdat hij des morgens tot mij kwam. Alzo werd mijn mond open gedaan en ik was niet meer stom. En toen geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: mensenkind, de inwoners van die woeste plaatsen in het land Israël spreken, zeggende: Abraham was een enig man en bezat dit land erfelijk. Maar wij zijn veel, het land is ons gegeven tot een erfelijke bezitting. Daarom zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, gij eet vlees en met het bloed en heft uw ogen op tot uw drekgoden en vergiet bloed. En zoudt gij het land erfelijk bezitten? Gij staat op uw lieder zwaard, gij doet gruwel en verontreinigt en ieders huisvrouw zijn naaste. En zoudt gij het land erfelijk bezitten? Alzo zult gij tot hen zeggen: de Heere, Heere, zegt alzo, zo waarachtig als ik leef, indien niet die in die woeste plaatsen zijn, door het zwaard zullen vallen, en zo ik niet dien die in het open veld is, het wild gedierte overgeven, dat het hem vreten, en die in de vestingen en in de spelonken zijn, door de pestilentie zullen sterven. Want ik zal het land tot een verwoesting en een schrik stellen, en de hoverdij zijner sterkte zal ophouden, en de bergen Israëls zullen woest zijn, dat er niemand overgaat. En dan zullen zij weten dat ik de Heere ben, als ik het land tot een verwoesting en een strik zal gesteld hebben, om al hun gruwelen die zij gedaan hebben. En gij, o mensenkind, de kinderen uw volks, die spreken steeds van u bij de wanden en de deuren der huizen, en de een spreekt met een ander en iegelijk met zijn broeder, zeggende: kom toch en hoort wat het woord zij dat van de Heere voortkomt. En zij komen tot u gelijk het volk pleegt te komen en zitten voor uw aangezicht als mijn volk en horen uw woorden, maar zij doen ze niet. Want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. En zie, gij zijt hun als een lied der minne, als een die schoon van stem is of die wel speelt, daarom horen zij de woorden, maar ze doen ze niet. Maar als dat komt, en zie, het zal komen, dan zullen zij weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we dus Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gebeddag, een biddag voor gewassen arbeid. Dat zou wel heel arm zijn als dat het enige is. Gij onderhoudt mens en beest en daar hebben wij u dagelijks voor te danken. Vooral omdat uw volk dat laatste zo menigvuldig inleeft. Ik ben een groot beest bij u, zegt Asaf. En als gij die nog voeder toereikt, wat een eeuwig wonder. Heren, maar we zijn om u verlegen. In zoveel zaken, alles van u afhankelijk, want wij bidden u om geestelijke voorspoed. Geestelijke voorspoed waar de ziel wel bij vaart, waar uw naam geëerd wordt en waar uw recht verheerlijkt wordt. Niet alleen door de prediking, maar ook door onze handel en wandel. En dat het volk Israël de woorden wel aanhoorde, maar ze deden ze niet. Och, wat is dat de kerk van vandaag? En dan horen ze nog niet eens de woorden die gesproken moeten worden, die gepredikt moeten worden, want het is allemaal aanpassing en ze nemen geschenk aan en buigen het recht. Heere, mocht gij ons voor dat bedrog bewaren, maar niet alleen dat. Maar dat u uw rechten zouden verkondigen, uw grote daden. En gelijk ook de profeet Ezechiël daartoe gesteld was bij u vandaan, zoals we ook in het derde hoofdstuk kunnen lezen. Wat hier wordt opgetekend gaat over de vrijmaakplicht. En daar kunnen we wel een biddag voor houden, een speciale biddag voor houden, omdat die zo algemeen wordt verzaakt. En daarom is de vloek gekomen over land en volk, omdat ze uw rechten vergeten hebben, omdat wij als volk zijn afgevallen, wij en onze vaderen tevens. En wanneer er sprake is van afval, is er geen wederkeer meer, tenzij het volgende geslacht, zoals in de Babylonische wegvoering, te zien was 70 jaar van huis en haard verdreven en in de onmogelijkheid hebben moeten leven en ook sterven. Heere, gij kunt een geslacht overslaan en dat doet gij ook. Maar gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvangen. En als gij uw oordelen laat gelden, kan niemand dat verhinderen, want daar is alle reden toe. Daar is al jaren om gebeden met afgoderij, met valse handreikingen, valse leringen, valse kerken. Heren, sta nog op over uw erfdeel. Die ware Sionieten die verstrooid zijn over deze aardbol. Maar gij zult ze toch vergaderen, de bedroefde om der bijeenkomst wil. Heren, wij bidden u of gij uw ware kerk wil sterken aan ziel en lichaam beiden, geestelijke voorspoed schenken in al de zwakten die er zijn, mochten we leven uit de kracht van Christus, ook alle dagen van ons leven, dat we niks meer van onszelf zouden verwachten dan alleen ellende, vernieling en zonde, maar alles van u verwachten, want bij u is gerechtigheid, heiligheid, de ware wijsheid. Heren, we bidden u ook om de uitbreiding van uw koninkrijk, met name de heidenen en uw volk Israël, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zal geheel Israël zalig worden. Er liggen nog beloftes voor de beminden om de vader wil, gij weet wie ze zijn. En ze zullen komen, want dat is wel voorzegd door de apostel Paulus, door de inspiratie des Heilige Geestes. Heren, dat we getrouw mochten zijn in uw zaak en niet alleen als we die bijzondere roeping ontvangen hebben als om een wachter te zijn, maar ook krachtens het ambt alle gelovigen op alle plaatsen waar hij ons stelt. Een moeder in het gezin voor haar kinderen, een vader op het werk of waar hij zich ook bevinden mag. En dat het woord des Heren mag uitgaan, gelijk ook gij de profeet Ezechiël had opgedragen. En alle profeten. Hoe was Mozes niet getrouw in zijn huis? En Christus was in alle dingen getrouw. Tot in de dood. En de dood heeft hij door zijn dood overwonnen. En is opgestaan uit het graf. En zie, hij leeft aan de rechterhand des vaders, van waar hij weder zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Vervul ons met uw heil, ons mensen naar de zijlijn. Gedenk uw volk in, buiten de legerplaats, de broeders en zusters die daarin verkeren. Het is zo'n vreemde godsdienst geworden, de ware godsdienst. Want de kerken bedrijven gaargelarij. En gij zijt er met uw geest uit weggegaan. Gij hebt stad en tempel verlaten. Maar nochtans houdt gij uw volk tot aan de geleiding der wereld, aan deze zijde van het graf. En dan zult gij ze bijeenvergaderen, zowel de triomferende kerk als de strijdende kerk. Want het is uw lichaam, het is één lichaam. Gij zijt ons hoofd. Regeer ons, onderhoud ons. Mag gij ons op deze uren uw geest geven, die in alle waarheid leidt. Heren, mochten we onze zonden bewenen, maar dat reinigt niet. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Al onze nalatigheden, mag gij ze ons maar voor ogen stellen. Want we zijn druk met ons eigen reilen en zeilen, maar dat we ons leven in uw dienst zouden mogen besteden. Heere, gedenk de kleine kinderen, mag gij ze ook deze uren doen verstaan de dingen die des geestes zijn. Men staat zich wat blind op de tijdelijke leven, maar uw goede tierenheid is beter dan dit leven. Kom over en help ons. En mag gij de satanische machten en krachten te raden slaan, te schande zetten, want gij hebt ze alle overwonnen. En gij staat boven alle machten, boven de engelen, boven alle koningen der aarde. Heere, dat ook uw almacht, uw heerschappij komen, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. En dat alleen in de vergeving van al onze zonden, in Jezus willen. Biddag 2022. En dan gaat het over de vrijmaakplicht. Die alle kerken overboord hebben gegooid. Want als je ze daarmee confronteert, dan gedragen ze zich zo uiterst vijandig. Maar dan, waarom ben je daar nog kerk? Waarom hou je daar nog die vergaderingen? Als het allemaal vijandschap tegen God blijkt te zijn. Ik zal u eerst het opschrift voorlezen. Wat hier staat opgetekend, dan kunt u ook het voorgelezen hoofdstuk in dit uittreksel nog een keer overdenken. En daar staat: door de gelijkenis van een getrouwe wachter in het land stelt God de profeet zijn en aller getrouwe leraren de plicht voor. En toont de murmureerders en de huichelaars onder de gevangen Joden dat hij wel en recht handelt met boetvaardigen af. En afvalligen en verdedigt de rechtvaardigheid zijner wegen tegen hun beschuldigingen. En de profeet bekomt de tijding van de verovering en verstoring van de stad Jeruzalem en profeteert hoe de overgeblevenen in het land zullen varen. Gods oordeel over de huichelachtige pluimstrijkers en bespotters der profeten. Dus dan hebben we een impressie over waar het hier over gaat. Het wordt alles door de Heere medegedeeld. En we kunnen in hoofdstuk 3 al lezen dat Ezechiël daartoe gesteld is geworden bij God vandaan als een wachter. Ezechiël 3. En daarvan staat geschreven: mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld. Uw voorhoofd heb ik gemaakt als een diamant, harder dan een rots. En het wordt ook gesproken tegen Jeremia, gelijkluidende roeping. Want gij zijt niet gezonden tot de volk diep van sprake, zwaar van tong, maar tot het huis Israëls. En omdat het huis Israël zo wederspannig was, dan hebt de Heere ook Ezechiël aangegord, Jeremia, als een koperen muur, als een ijzeren pilaar. En Ezechiël zijn voorhoofd gemaakt, zijn aangezicht harder als een diamant. Over het huis Israël, zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hem van mijnentwege waarschuwen. En dan krijgen we ook weer een gedeelte in hoofdstuk 3, waar het hier ook over gaat. Hier staat het wat uitgebreider. Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. En zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hem van mijnentwege waarschuwen. En we hebben het u al voorgelezen dat degenen die zich laten waarschuwen, dat die behouden worden. En degenen die zich niet laten waarschuwen, zullen vergaan. Maar ook naar de profeet toe, als de Heere die wachters, die leraars, als ze claimen een roeping te hebben om het woord te preken en ze waarschuwen het volk niet, dan zijn ze niet geroepen. Het kan een keer door nalatigheid geschieden, maar ik zal u vertellen, we hebben natuurlijk die geschiedenis van Gideon overdacht. De Heer is met u, geen strijdende held. Gideon kon heel niet weigeren. Dus dat zal ik u vertellen, als daar nou werkelijk een goddelijke roeping aan ten grondslag legt. Nou, dan kan je daar niet over, zou ik het nou wel doen of zou ik het nou niet doen? Want kijk, dat is de godsdienst in onze dagen. Dan gaan ze 14 jaar naar het zendingsveld en dan kunnen ze daarvoor bedanken, neerleggen. Dat is, zijn gewoon jobs geworden, het is gewoon business. Alle kerkenbedrijven, business. Daar is God niet meer in. Nou, Thomas Boston die zat nog te preken toen hij stervende was. En deed zijn luikjes van zijn huis open. En toen luisterde het volk aan de ramen. En nou gaan ze met emeritaat, een goede oude dag. Mensenkind, zegt de Heere tot Ezechiël, anthropos, verroete zondaar, betekent dat in wezen, verloren zondaar, kind van Adam. Maar mensenkind, deze mensenkind die was met God verzoend geworden. En nog steeds mensenkind, hè? De Heere spreekt hem aan als mensenkind. Dus de profeet is in zichzelf niks, maar hij is een profeet des Heren en zo functioneert hij ook door de bediening des geestes. En als dat wordt wederstaan, hè, want dat lezen we natuurlijk in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, dan komt de Heer met zijn oordelen, want indien zij u niet horen, zo willen ze mij niet horen. En Paulus werd gezegd, gaat in der haast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Nou, dat is ook de profeten overkomen. En dat volk is er wel achter gekomen, hè, dat ze, en dat is niet alleen een waarschuwende prediking zoals wij waarschuwen verstaan, dat is veel te goedkoop overgedacht. Nee, die prediking, dat hield in als het volk zich niet liet gezeggen door het woord des Heren, dat ze het oordeel over zich heen haalden. Kijk, met een waarschuwing kun je natuurlijk nog 100 jaar worden en ja, daar zou ik eens over denken. En als je 100 bent, weet je het nog niet. Maar zo wordt het niet bedoeld. Zo wordt het niet bedoeld. Spreek in mijn naam tot de kinderen uw volks. En zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng, als een volk is afgevallen van zijn God, Nederland, reformatieland, van God afgevallen, de sodomieten binnengehaald, je krijgt een bloedig zwaard over je heen. Dat staat hier opgetekend. En dat geldt voor alle verbondslanden die van God afvallen. Wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk des lands een man uit hun einde nemen en dien voor zich tot een wachter stellen. Want dat volk wordt nog gewaarschuwd, omdat het een verbondsnatie is. En die wachter die ziet het zwaard komen, want die wachter, Jeremia was tot een wachttoren gesteld. Dat betekent dat hij van verre kon zien waar dat volk mee bezig was. Daar hoefde hij geen pastoraal bezoek voor af te leggen, laat ik het zo maar eens zeggen. Hij had ogen bij God vandaan. Hij kon hun oogmerken wegen. En als dat bij God vandaan geschiet, denk er maar over dat dat juist gewogen wordt. Juist gewogen wordt. Want anders zou er een gebrek aan die roeping liggen. Maar zo is het niet, zo werkt de Heer trouwens niet. Als de Heer zegt, toch Gideon, de Heer is met u geen strijdbare held. En ik heb de Midianieten in uw hand gegeven. En gij zult ze verslaan. Er is een enig man. Het is allemaal uitgekomen. Het is allemaal uitgekomen. Hij heeft ze tot de laatste man verslagen. En of Gideon toen geen brood kreeg van de mannen van Sukkot. De Heer had gezegd, ik zal ze in uw hand geven. En het geschiedde al zo. En dat geldt ook. Zo moet je ook Jesaja, Jeremia, Ezechiël lezen en al de kleine profeten. De Heere had hen tot een wachter gesteld. En, nogmaals gezegd, Jeremia tot een wachttoren. Ja, dat is wel heel bijzonder, want Jeremia had ogen bij God vandaan. En hij kon dat wegen. Hij kon hun oogmerken, hun drijvingen, hun bewegingen, sloeg die gade. Hij zag dat allemaal bij God vandaan. Zoals Petrus Simon de tovenaar doorzag, want doorzien, dat is het goede woord. Bij God vandaan. Ik zie dat gij zijt in het gans bittere gal een samenknoping van ongerechtigheid. Ja, tegenwoordig noemen ze dat oordelen. Want al die valse leraars en die valse beleiders die hebben zogenaamd de liefde in hun vaandel. En ze doen niks anders als de waarschuwende man, als de bestraffende man in de poort veroordelen. Ze doen niet anders als veroordelen. Dat zijn die zogenaamde liefhebbende mensen. Die zeggen, je mag niet oordelen. Nou, zij oordelen een onrechtvaardig oordeel. Want wie de bestraffende man in de poort haat, die is een handlanger van de duivel. Dat zijn nou die liefdevaandeldragers. Het zijn handlangers van de duivel. Want ze haten het recht Gods, ze haten de bestraffing der zonde, ze haten de censuur, ze haten het bestraffen van de goddelozen, omdat ze het zelf zijn. En hun haat jegens de waarheid, jegens de afsnijdende waarheid, is een dodelijke haat. Dat is mijn ervaring. Sinds dat de Heer me op die smalle weg des levens heeft geleid, ook voor mijn roeping, ben altijd gehaat en gesmaad geweest. Door de eigenwillige godsdienst, door de vrome godsdienst, door al die vrome dominees met al die hoge hoeden en die glimmende gezichten, het zijn haatdragers. Ze zijn zwanger van de haat jegens de afsnijding. Ze zijn zwanger van de haat jegens het recht Gods. Ze zijn zwanger van de haat van de wet, van de bediening des doods. En het is niet erg als je een voorwerp bent van die haat, want dat is juist voorzegd. Dat zijn medailles uit het leiderskabinet van Christus. Awards uit het leiderskabinet van Christus. Dat is niet erg, nee. Dat is een eer, want de apostelen waren verblijd dat ze waardig geacht werden om te lijden in zijn naam. En als die wachter het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bezuin, we hebben u dat ook gepredikt. In het leger van de Israëlieten waren twee soorten bezuin, ik zeg het nog maar een keer. Eén bezuin om de godsdienstenvergadering bijeen te roepen. En de andere bezuin om het leger paraat te stellen. Omdat een vijand hen tegemoet kwam of in de achterhoede wilde aanvallen. En dan werd die bezuin met een onzuiver geluid. Niet onzuiver in de zin dat het geen goed trompetgeluid was. Maar het was een geluid waardoor je ontwaakte. Het was een doordringend geluid. Omdat dat zag op de strijd die komen zou. En daarvan zegt de Heer op een andere plaats. De bezuinen zijn geblazen, maar niemand trekt ten strijde. Dus daar zitten heel veel facetten aan. Als er wordt gewaarschuwd door middel van de bezuin der prediking. En je hoort dat aan. Kijk, dat staat ook hier. Hè? Ze hoorden de woorden des Heren wel. Maar ze deden ze niet. Ze trokken niet ten strijde. En als je niet ten strijde trekt door het geloof. Dan zal God het bloed van je hand eisen. Dat betekent dat je voor eeuwig verdoemd wordt. Want dan heb je niet de goede vruchten des geloofs. En geloof zonder de vrucht is een doodgeloof. Het is allemaal een gezapige godsdienst geworden in onze dagen. Een dooie godsdienst. Dooie beleiders, dooie dominees. Een dooie godsdienst. De vrijmaakplicht staat in het kader van het ten strijde trekken tegen het kwade. Eerst in je persoonlijk leven, maar dan ook. En dan neem ik even de Joodse situatie, stel ik u voor ogen, als een bar mitzwa 12 of 13 werd. Dan werd hij ingewijd en dan werd hij verantwoordelijk gesteld voor heel het volk. Mede verantwoordelijk voor heel het volk. En als hij dat dan zoals die Israëlieten hier doen. Je hoort de woorden wel, de woorden Gods. En je gaat de kerk uit en je legt het weer naast je neer. Dan haal je het oordeel over je ziel. Want God laat niet met zich spotten, nee. En hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de zuin en waarschuwt het volk. Dus dat woord waarschuwen, dat heb ik u nadrukkelijk uitgelegd, dat dat niet een waarschuwen betekent. En dat de mens dan zijn eigen beslissingen daar na kan maken. No. Want het is een waarschuwing Gods. En één die het geluid van de zuin wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen. Het zwaard komt, there's no doubt. Het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Als het zwaard komt en dat zwaard van de vijand verslaat hem, dat zal gebeuren, want hij heeft zich niet laten waarschuwen. Onder dat zwaard kunnen we ook verstaan het zwaard van Gods oordelen en dat zijn dan bloedige oordelen, want daar zit dat zwaard op. En als je dan door dat zwaard des oordeels getroffen wordt, omdat je eigen niet hebt laten waarschuwen, je hebt je eigen niet bekeerd, je hebt je eigen niet vrijgemaakt van degene die om je heen in de zonde leven, dat is dan eeuwig je eigen schuld. Staat hier duidelijk, hè? Diens bloed is op zijn hoofd. Dat is, hij is de oorzaak en draagt de schuld van zijn eigen verderf. Dat geldt voor ons van nature allemaal. Wij gaan ten verderve als we ons niet heden bekeren. En als hij nou onder een zuiver geluid zit van die blazende bezuin. Die wou me toch niet vertellen dat de profeten een onzeker geluid hebben laten horen. Dat wou mij toch niet vertellen. Ze hebben de woorden Gods en dat was onmiddellijke inspraak. Lees het maar bij de profeten. Dat was onmiddellijke inspraak. En ze hoefden geen woord eraan bij te voegen. Ze hoefden geen woord af te doen. En des Heren woord geschiedde tot mij zeggende, mensenkind. Dus de Heren sprak ze als het ware voor. En hij hoorde het geluid der bezuin en hij liet zich niet waarschuwen. Zijn bloed is op hem. Maar dat geldt ook, niet alleen die de bezuin horen worden gewaarschuwd. Er staat ook nog een episode voor de wachters als zij nalatig zijn. Zoals er geschreven staat in vers 6, wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen. Dus een dominee ziet het gevaar als herder van zijn kudde. Hij ziet het gevaar, zoals in onze dagen wordt geïmplementeerd, die killer fucking. Er is niet één dominee die de bezuin blaast. Ze laten al hun volk, al hun schapen ten verderve reizen. Dat heb je ook gezien met die nazi-wet van Pia Dijkstra. Er is niet één dominee. En waarschuwen betekent dan, als er schapen zijn die zich daaraan schuldig maken, moet je ze onder de tucht zetten. Oh, heb je een donorschap? Dan ga je onder de tucht. En als jij er niet bekeert, word je afgesneden door de christelijke bang. Het hebben al die reformdominees verraden. Dus daarin kun je verbinden dat ze niet een goddelijke roeping hebben. Dat bestaat in de regel. En die vrijmaakplicht, dat geldt ook in het algemeen voor het ambt alle gelovigen. Dat geldt ook in het algemeen voor alle die uitwendig tot het verbond behoren. Als je eigen niet vrijmaakt, welke zonde het ook betreft, welke roepende zonde het ook betreft. Als je eigen niet vrijmaakt van die criminele corruptie van de SGP, van dat leugenblad het RD. Dat betekent dat je niet de vruchten van het geloof draagt. Want het geloof maakt zich vrij, het ware geloof. En wat is vrijmaken op het scherpst van de snede? Dat is niet een vriendelijk verhaaltje van nou hartelijke groeten en dit en dat en zus en zo. No. En het is ook niet fariseïstisch. Het moet voortkomen uit het recht Gods. En dat die nazi-criminelen, Steef de Bruyne van der Staaij, nog in functie zijn. En ook die maffia dominee Zondag. Dat bloed zal God van je hand eisen. Daar hoef je geen dominee voor te zijn. Die claim, die vrijmaakplicht ligt op iedere belijder. Dus als je zegt, ik heb mijn best gedaan, ik heb briefjes gestuurd. Dat heeft er niks mee te maken. Je moet het zodanig aanpakken dat je ze het oordeel Gods aanzegt. Krachtens dit hoofdstuk. Ezekiel 33 en meer gedeelten in Gods woord spreken erover. Ezekiel 3, de apostel Paulus spreekt daar op verschillende plaatsen over die vrijmaakplicht. En waarom legt het oordeel Gods erop? Omdat er al decades met die vrijmaakplicht gesjoemeld is geworden. In de huidige reformkerken wordt er 0% van deze vrijmaakplicht in de praktijk gebracht. Dus er is geen waar geloof. En als je het kan nalaten, heb je ook geen waargeloof. En ik heb al gezegd, dat zijn geen pluimstrijkende woorden hoor. Waarmee je eigenlijk in vrijmaken. Dat moet geheel door het geloof en volledig bijbels zijn. Omdat het niet meer gaat over een struikel in de zonde of vanuit onkunde. Want de zaken zijn nou zo openbaar. En al die dominees die zwijgen als het graf. of ze huilden met mij, of ze promoten die killer vaccines. En ten aanzien van Oekraïne, ze steunen de Azov-nazi's. Van der Staaij komt er openlijk vooruit. Dat die geheel achter Oekraïne staat. En die crimineel, die hebt destijds ook gestemd voor het associatieverdrag met Oekraïne. En die vent, die wordt niet aangepakt. God zal het bloed van je hand eisen. Als jij je daar niet van vrijmaakt, keer op keer. Want het is steeds weer een ander geval. En je neemt je gemak ervan. Dan zal je erachter komen wie God is. Dan kom je erachter wie God is. Ik ben vrij van uw liederbloed. Wie het ook hoort. U zegt, het is toch biddag? Ja, het is Gods biddag. Het is Gods biddag. En hij legt ons die vrijmaakplicht op onze ziel. En als hij het laat leggen, zal die vrijmaakplicht je verdoemen. God zal dat bloed van je hand eisen. En dat betekent dat je voor eeuwig verdoemd wordt. Want dat wil wat zeggen hoor, als God dat bloed van je hand zal eisen. Daar is het eeuwige oordeel aan geklonken. Wanneer je daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bezuin. Zodat het volk niet gewaarschuwd is. Dat is de kerk van vandaag. Dus als hij daar nog in verkeert, dan ben je lid van een valse kerk. Want het ware geloof kan deze vrijmaakplicht niet naast zich neerleggen. En ook als hij buiten de kerken verkeert en je maakt hier een spelletje van, God weet je te vinden. Dus als er niet wordt gewaarschuwd, censurerend wordt gewaarschuwd, dat betekent dat, dan komt het oordeel en het zwaard komt en neemt een ziel uit hem weg, of meerdere zielen. Die ziel is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar het bloed van die ziel zal ik van de hand des wachters eisen. Dus dominees, of je het hoort of niet hoort, dat zal God met jullie doen. Als je het volk niet waarschuwt, niet censureert, betekent dat. En het hangt af wat het is. Ja, want er zijn gradaties in de zonde. Ja, je gaat met de minste onverzoende zonde ga je voor eeuwig verloren. Net als die rijke jongeling, hij had de geboden gehouden. Maar hij ging voor eeuwig verloren, omdat hij ze niet gehouden had. Eén ding ontbreekt u, gij hebt de wet niet gehouden. Want gij hebt de barmhartigheid nagelaten. Nou, dan heb je de wet helemaal niet gehouden. Niet zoals die gehouden moet worden in Christus. Want de wet, moet het anders zeggen, God neemt geen genoegen met uitwendige plichtbetrachtingen. Ook niet ten aanzien van die vrijmaakplichten. U zegt, maar dan is het voor mij voor eeuwig verloren, want ik heb nog nooit een plicht betracht door het geloof. Nou, de zaligheid ligt niet gelegen in het plichtbetrachting door het geloof, want de zaligheid is niet gelegen in de vrucht, maar in de grond. En dat is de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar het kan niet bestaan dat het geloof zonder vrucht blijft, want dan is het een doodgeloof. Dus al ben je niet zeker van je zalige staat in Christus, dan moet je eerst onderzoeken, ben ik de gerechtigheid van Christus deelachtig? Dan moet je niet gaan lopen plukken in die vruchten, want dat is een heilige verzelfsheid. Als je de gerechtigheid van Christus niet deelachtig bent, dan kun je wel je plicht betrachten, maar dat helpt je geen millimeter tot de zaligheid. Dat is allemaal wet. En dat neemt de Heer niet aan. Nee. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus eerst de grond, eerst het fundament. Daar moet je zeker van zijn in je leven. Het fundament is Christus. Dan hoor ik een ziel zeggen, ik ken Christus niet en ik mis ook de vrucht. Ja, dan moet je tot bekering komen. Dan moet je voor God in de schuld komen met de aanvaarding van je welverdiende straf. Er is geen argument om onbekeerd te blijven. Maar de engelen zullen zingen als er één zondaar is die zich tot God bekeert. Waarom blijf je dat nou altijd maar uitstellen? Ja, ik kan me niet bekeren. Dat is helemaal geen argument te maken. Je verdoemen is alleen maar groter. Door dat steeds te zeggen. Heden, God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, blaast niet met de bezuin. Kijk, dat staat hier natuurlijk zo radicaal. Maar het geldt ook als de bezuin een onzuiver geluid maakt. Net zoals in onze dagen, al die evangeliepreekjes. Het is allemaal volwerpelijk. Op zijn best gesproken waarheid op waarheid stapelen. Dan gaat er ook een volk ongewaarschuwd verloren. Je moet die schapen die je toe betrouwd zijn voor het recht God stellen. We moeten eerst gerechtvaardigd worden. Kijk, ik heb ze ook wel gehoord. En die preken een geïsoleerde rechtvaardigmaking. Zonder een gewillige Christus. Dan preek je de rechtvaardigmaking. Dat kan ik je zo vertellen. Dat is allemaal wettisch. En zo is die van de Sleen. Ik heb het wel gehoord. Allemaal wettisch. Die bezuin moet een zuiver geluid. Het evangelie zuiver onderscheiden van de wet. De bediening de wet is niet de bediening van het evangelie. Maar ze strijden niet tegen elkaar. Ze strijden niet tegen elkaar. Omdat de wet maakt plaats voor het evangelie. Omdat de mens van nature vol met voorwaarden zit. Voorwaarden. Ja, maar. Ik ken niet. Ik kan me niet bekeren. Ik bid er zoveel om. Ja, ik heb die slachtoffer praat wat aangehoord in mijn leven. Dat slaat de wet je uit handen. Als je dat niet ervaart, dan hou je God op een leugenaar. Want die wet vertelt ons dat God God is. Kijk. Een mens staat voor God en er zijn geen argumenten dat je je daarvan af kunt maken met onmacht en met onkunde. Dat zijn geen argumenten en God die neemt ze niet in aanmerking. Nee, nee, absoluut niet. Ik heb al mensen gezegd, ja die predikant die heeft me al zoveel jaar bedrogen. Dat neemt God ook niet in aanmerking. Je had toch het woord? Slaat acht op het woord. Maar al denk je dan met een schijnbekering voor God te kunnen bestaan, dan predikt ons dit hoofdstuk dat de heilige wet ook je doorzoekt op die noodzakelijke vrijmaakplicht of je die wel betracht. En dat door het geloof, want dan is het een heilige verzelfsheid, maar hier staat absoluut geschreven van de nalatigheid dat God het bloed van je hand zal eisen. Ik heb dit woord niet zelf verzonnen, dit is Gods woord. En het is ook Gods biddag. Dus wanneer er een wachter het zwaard ziet komen, zoals nu wordt geïmplementeerd, Oekraïne, dat wordt een vuurhaard voor heel Europa. En er is geen dominee die het erkent, want ze zijn allemaal zo blind als een mol. Het oordeel is al gaande. Omdat ze nooit hebben gewaarschuwd, zoals het hier wordt bedoeld. Sodomieten worden niet onder de tucht gesteld en als ze zich niet bekeren in de banden afsnijding gedaan. Paulus deed notabene met een incestdader. Maar nou worden die incestdaders, die worden slachtoffers gemaakt. Nou, God zal je verdoemen, staat hier geschreven. Dat bloed zal ik van de hand des wachters eisen. En nou wordt het persoonlijk voor Ezechiël in vers 7. Gij nu om mensen kent, ik heb u tot de wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. En dan hebben we dat opgelezen. De goddelozen, die moeten gewaarschuwd worden. Als gij u niet bekeert, o goddelozen, dan zult gij de dood sterven. En daar hoort bij om die goddelozen zodanig te bepreken om hem van zijn goddeloze weg af te manen. Dus wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dat hoort ook altijd in een prediking te zitten. En die goddeloze, als hij zich niet van zijn weg af laat manen, zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen als wij de prediking aanpassen, zoals de zonen van Samuel deden, en ze namen geschenken aan en bogen het recht. Als ik dan die Oxford Church, ik heb er wat van gezien, en dan gaan ze elkaar zulke dozen kerstpakketten uitdelen aan die Bert van Ittersum en aan die Veldman, ik noem maar bij namen, want dat is de opposit wat de Heere hier tot Ezechiël zegt. Dat geldt van die huichelachtige pluimstrijkers en bespotters der ware profeten. Want dat zijn ze, echt. En daar nog hele vrome woorden, Corty van Nettersum, en dan zegt hij, ja, hij zegt, zien de mensen wel dat je in de gemeenschap met God leeft? Heb je nou zo'n stralenkrans om je kop? Ik spot daar mij echt hoor, daar spot ik mij. Ja, de mensen zullen het wel zien aan je handel en wandel, maar om dat zo voor te stellen, dat is puur roos. Dan zit je net als huigen midden in de Maria-verering, in de Maria-afgoderij. En nou, ik geloof dat er al een vierde of vijfde druk van zo'n spotboek in de handel is. Nou mensen, de Heere moet met zijn oordelen, met bloedige oordelen komen. Want er is ook niet ene dominee die tegen dat goddeloze spotboek van A. Huigen heb gewaarschuwd. Als je hier dat boek zou kopen en je zet hem in de boekenkast, dan deed hij in de band eraf snijden. Gegarandeerd. Want dat gaat dwars tegen de naam des Heeren in. Gij zult de naam des Heeren niet eigenlijk gebruiken. Maar dan doe je dat als je zulke dingen aan de hand houdt. En je bent zeer godsdienstig en je gaat ter kerken en je doet je gebeden. En dan zit je niks anders te doen dan Gods naam te misbruiken. Nee, we moeten het wel zuiver stel, gemeente. En dat is geen zware dienst voor Gods volk hoor. Nou, de Heer zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is zijn dienst. Als we zijn dienst waarnemen, dan hoef je daar niet onder te zuchten. Omdat het zo zwaar is. Nou, want de Heer gaat daar in zijn designen voor. En gij nu mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen er van mijne twee gewaarschuwen. En als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven. En gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. Als hij dat nalaat, dus daar heb je het weer. Zonde van nalatigheid is dikwijls groter dan die van bedrijf. En wat gebeurt er dan? Die goddeloze zal wel in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Wat betekent dat eigenlijk? Zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Dat betekent dat je wordt tentoongesteld op de dag der dagen, dat je misschien wel een uitwendige roeping had, maar geen goddelijke roeping. Wel een kerkelijke roeping, maar geen goddelijke roeping. Daar ga je dan eeuwig overwenen, want dan word je voor eeuwig verdoemd. Want dan heb je ook met God gespot. Net als die Hanania. Dan pas je het woord aan. Nee, het zal niet 70 jaar duren. En je zit de mensen zit te bedriegen. Je schapen zit je te bedriegen. En hij verbrak het houten juk van Jeremia. Nee, dat duurt geen 70 jaar. Maar toen kwam het oordeel. De Heere zegt, gij hebt houten jukken verbroken. Gij zult ijzeren juk ontvangen. En toen moest Jeremia terug en hij is hetzelfde jaar in de dood gevallen vanwege het oordeel Gods. En zo werkt God nog precies exact hetzelfde. Precies exact hetzelfde. En dan denken ze wel eens, ja, dat in het Oude Testament ging het er allemaal bloedig aan toe. Nou, God is niet veranderd. God heeft Sodom en Gomorra verteerd. En als hij daar een handreiking aan doet, dan word je met die sodomieten, kom je op dezelfde plek. Dat zal ik je vertellen, want God gaat ook dat huidige Westen aan de Sodom en Gomorra vernietigen hoor. Dat zal ik je echt vertellen. Want God is God en God blijft God. Hij verandert ook niet in zijn oordeel. Ik breng kwaad over alle vlees. Al die abortusfabrieken draaien volle toeren. En nou staan al die kerken aan de kant van die nazi-Oekraïners. Want zo is het gewoon. Die government dat is puur nazi. Die Zelensky, dat is een nazi-pion. En al dat donatiegeld, dat miljarden donatiegeld, komt in handen van die Azov-nazi's. Want zo zit het in elkaar, zo verrot zit het in elkaar. Politiek is altijd verrot, kuisverrot. Daar is ook echt niks van God bij. SGP, lid van de SGP, God zal je verdoemen. Want dan maakt hij eigen sowieso niet vrij van de ongerechtigheid waarvan de wachters, de God gesteld, zich hebben moeten vrijmaken. Dan blaas je de bezuin niet. Dan zit je altijd mee te konkelen met die regimes. Nou, wat zijn nou allemaal regimes? Dictatoriale regimes. Autoritaire regimes. Democratie, laat me niet lachen. Dat bestaat al decades niet meer. De besluiten zijn al lang gemaakt. En dan zeggen ze, ja, Poetin die zal wel liegen. Net of Rutte de waarheid spreekt. Die liegt alles bij elkaar. En wie het ook betreft. Ja, nou beide aan de macht is, nou krijgen we weer een beetje stabiliteit. Het lijkt wel of de duivel aan het woord is. De duivel die werkt altijd overal een chaos. En dat noemen ze in onze dagen, de refo's noemen dat stabiliteit. Vrede, vrede en geen gevaar. Nou, je zal erachter komen, je gaat ermee in de dood vallen, in de eeuwige dood vallen. Met zulke valse godsdienst. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, het is biddag. Het is biddag. En die biddag komt naar ons toe, want wij begeren altijd van God dit en dat en zus en zo. Maar het is Gods biddag. En God, hier, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaarbericht. Dat heeft God ons te zeggen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van die bekeren en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw ziel bevrijd. Die vrijmaakplicht, dat heeft niks met de zaligheid te maken in die zin, dat zijn geen verdiensten, ook als hij ze getrouw vervult. Maar het zijn absolute vruchten des geloofs. Dus als je die vruchten niet voorbrengt, dan heb je geen waar geloof. Heel eenvoudig. Lees de brief van Jacobus maar. Hij zegt, bewijs nou eens je werk uit je geloof. Dan zal ik mijn geloof uit mijn werken bewijzen. Want een geloof zonder de werken is een dood geloof. Dat wordt hier nou zo tentoongesteld. Daar kan niemand omheen. Maar ze gaan er omheen, want ook al breng je feiten in stelling, keiharde, onlogenbare, onweerlegbare feiten, laat het even op je inwerken, ze leggen ze keihard naar zich neer. Ik heb het wel meegemaakt dat ik dat clipje van der Staaij heb doorgestuurd aan diegene van gooit die prostitutieleeftijd toch omhoog. En weet je wat ze zeggen? Dat heeft hij niet gezegd. Keihard wordt er nou gelogen in onze dagen. En nou komt God met bloedige oordelen. Niet alleen om dat liegen. De abortushuizen. 750 miljoen baby's worden er jaarlijks de dood in gejaagd. En weet je wat ze met die baby's of babyorganen doen? Dat komt allemaal weer, die abortusvoetencel wordt allemaal weer verwerkt in de huidige vakkens. En daar danst het hele refeldom mee mee. En als dominees zich daar niet van vrijmaken, als ze het verrekken om onderzoek te doen, ja, ik moet het maar zo zeggen hoor, dan zal God met het zwaard komen. En dat overleef je niet. Nee, die NAVO die zit natuurlijk Poetin te triggeren. Die NAVO, er ook beide bij, heel die Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, die is opgericht, defensief opgericht, maar het blijkt een offensieve, arrogante beweging te zijn, die is op een wereldoorlog uit, die ook uit is op expansiedrift, macht, geld, het is allemaal business hoor, het is allemaal macht en geld. En je hebt het gezien in Afghanistan, hoe de westerse soldaten daar de inwoners gemarteld hebben, om zeep gebracht, gedood, gekild. En de Staaij die ging er op excursie, hij zegt, nou, er werd goed geluisterd hoor, er werd goed geluisterd. En die klonen, dat zijn de afgoden van het refeldom. Nou komt God met het zwaard. Er is geen weg terug meer. Er is geen weg terug meer. Als een land zo van God is afgevallen, dan gaat het one way to hell. Hier gaat het nog om die enkeling die zich wel laat waarschuwen en zich bekeert. Nou, daar wordt van gezegd dat hij zijn ziel heeft bevrijd, dus dat betekent zijn leven. Hier betekent ziel leven. Want ik zal het u bewijzen, als de Heer spreekt. Gij de mensenkind zegt tot de kinderen is volgens de gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden. Dus dat betekent niet de gerechtigheid van Christus waaruit Gods volk leeft. Want dat kan niemand ongedaan maken, dat kan zelfs God niet ongedaan maken. Als de gerechtigheid des rechtvaardigen, dat betekent, uitwendig rechtvaardig, je loopt in het spoor en alle mensen zien wel dat je een rechtvaardig man of vrouw bent, aan de buitenkant. Maar hier staat, de gerechtigheid van zulke rechtvaardigen zal hem niet redden ten dage zijner overtreding. Dus als het blijkt, de verdrukking komt, komt oorlog en je gaat een beetje meeheulen met de duivel, dan zal zijn gerechtigheid hem niet kunnen redden ten dage zijner overtreding. Dat betekent ten dage zijn afvals, als hij dan eieren voor zijn geld kiest en zijn hachje wil redden, ten koste van het recht Gods. En dan gaat het de goddeloosheid, des goddeloos, hij zal om dezelfde niet vallen ten dagen als hij zich voor zijn goddeloosheid bekeert. Dus het gaat over waarachtige bekering. En dit hoofdstuk kennen we natuurlijk alle tijden preken, maar nou speciaal, want ik zie het zwaard komen. En dat is het uitgestrekte zwaard van God over Europa. God heeft zijn zwaard getrokken, uitgetrokken zwaard. En als nou die prediking nog uitgaat en je hoort het aan en je doet het niet, dus dat betekent je bekeer je niet, je wil niet gemaand worden, dat is geen correctie, dat is geen restauratie, bekering, dat is tot God bekeerd, dat betekent je maakt de doorgang door de enge poort. Dat is waarachtige bekering, er is geen andere bekering. Het is niet een omdraaien op de brede weg, want dan wandel je nog steeds op de brede weg. Zo wordt het wel gepreekt, hè? Ja, als stop je maar roken, dan ben je al een eind op weg. Dat heeft niks met bekering te maken, nee. Dus hier gaat het over de waarachtige bekering. Dat is het enige wat de Heer aanneemt als het een waarachtige bekering is. Als je oude leven vaarwel zegt, die oude mens overboord gooit, die nieuwe mens aandoet, doet aan de Heer Jezus Christus. Dat is bekering. Want dat gaat niet zonder Christus. Het woord bekering, wederkeren tot God, dat is bekering. Dat is bekering. En in waarachtige zin. Want er zijn er natuurlijk wel eens mensen die omdraaien en die lijken zich te bekeren. De duivel op vakantie. Het hele huis wordt gebezend. Keurig. Prachtig. Reformatie. Mooi. En dan komt de duivel terug met 7 andere duivelen. En het laatste wordt erger dan het eerste. Dus dat is geen waarachtige bekering. Als ik tot een rechtvaardige zeg dat hij zekerlijk leven zal en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt. Dus dan ga je steunen op je gaven, op je kennis, op je wijsheid die je niet hebt. Want de man die wijs is in eigen oog van een zot is meer verwachting dan van hem. Eigen kracht, dat betekent ook eigen wijsheid te verachten. Dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Dus als ik tot de rechtvaardige zeg dat hij zekerlijk leven zal en op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheid het niet gedacht worden, maar in zijn onrecht dat hij doet, daarin zal hij sterven. Dus het gaat hier niet, als er over een rechtvaardige gesproken wordt, niet over een kind van God. Je zou ook kunnen zeggen, die rechtvaardige, die dwaze maagde, er was uitwendig geen vuile vinger op te leggen. Nou, daar gaat het hier over. Je wandel is wel rechtvaardig, maar inwendig ben je niet vernieuwd. Je hebt toch nog datzelfde stenen hart en als er dan beproeving komt, als er verdrukking komt, als er oorlog komt, dan val je af. En afval, overtreding, die afval is definitief. Er is geen terugkeer meer. Dan zal je in je zonde sterven. Terwijl onze overtredingen, onze zonden op ons zijn en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Of wordt het gezegd door de profeet tot het volk? En zegt tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddelozen, want de Heer heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. Nou, we zullen er eerst eens van zingen. Dat zesde vers, dat gaat er helemaal over. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, dan kun je niet meer zalig worden. Dat zijn de vruchten des geloofs. En je kunt niet met de vruchten kun je voor God verschijnen, maar met het fundament. Wat is het vooruitzicht? Schoonheid die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 19. zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hem van mij naar twee waarschuwen. Dat is die bezuin. Dat is die bezuin. Dus als hij altijd evangelie preekjes houdt, zonder het recht Gods daar te stellen, dan blaas je de bezuin in het geheel niet. Dus dat is, als de bezuin een onzeker geluid, een onzuiver geluid voortbrengt, dan houdt de Heer het daarvoor dat hij de bezuin niet blaast. Dat je niet, want het is zijn bezuin, hoor. Het is zijn woord. En als de Heer die bezuin verleent, die verleent hij alleen aan een wachter die van God geroepen is. Niet die zichzelf een roeping aanmeet. Ik heb die studenten wel meegemaakt, die hadden er zo'n liefde voor. Ik zeg, nou ga jij maar bij moeder de vrouw de vaat wassen, want daar komt niks van terecht. Ik heb zelfs Moelkerk horen zeggen, ja, hij zegt, ik heb geen roeping, maar ik had er zo'n liefde voor. Ik zeg, stop er gelijk met mij. Want dan zit je God te verzoeken. Dan doe je net alsof je de bezuin blaast. Dat is grote spotternij. Dat is echt spotternij. Krachtens het ambt, alle gelovigen krijgen niet die bijzondere bezuin van Zerenwegen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je je naaste verloren kan laten gaan, ongewaarschuwd. Dat betekent het echt niet. Nee, maar je hebt niet de bezuin van de prediking des woords. Die verleent de Heer alleen zijn geroepen wachters. En als die wachter dat nalaat, ja, het wordt zo voorgesteld, als je van God geroepen bent, kan je het niet nalaten. Nou, dat is niet mogelijk. Kijk, Petrus die veinsde, we lezen het van één keer, Gelaten 2, kijk tegen die hoge hoed dan van de broeders uit Jacobus. En toen ging hij met zijn rug naar de bekeerde heidenen zitten. Toen liet hij even na om die bezuin te blazen. Nou, dat heeft hij wel geweten. En hij is er ook voor gevallen. Onmiddellijk hoor, onmiddellijk. Dat heeft geen jaren geduurd, dat heeft geen weken geduurd, dat heeft geen dag geduurd. Want onze geliefde broeder Paulus zegt dingen die zwaar zijn om te verstaan. Welke de onvaste mensen verdraait tot hun eigen verderf. Dat was hij zelf ogenblik in geval. Ja, dus dat betekent, dan val je ook Gods recht weer toe. Ik heb gezondigd zoals David, die valt geheel Gods recht toe. Laat mij in de handen des Heeren vallen, want de barmhartigheden van de goddelozen zijn vreed. Het is zo'n heerlijk werk, hè. Micha die verheugde zich erin om die bezuin te blazen, om Jacob te verkondigen zijn zonde en Israël zijn overtreding. Laat die vermaken. Als je vermaak hebt in Christus, naar de wet Gods, dan heb je ook een vermaak in om de zonde te bestraffen. Niet als een fariseer. Ja, daar word je dan wel van beschuldigd. Nou en? Straks sta je met die beschuldiging nou ook voor God. En dan zei je zonde sterven. Omdat je de bestraffende man in de poort hebt gehaald. Er is niet één dominee die die bestraffende man in de poort niet haalt. Nou, daar kom je niet bij God doorheen. Daar kom je echt niet doorheen. Het zegt toch dat voorwoord. Gods oordeel over de huichelachtige, pluimstrijkende leraars. Het zijn allemaal pluimstrijkers. Want ze willen hun positie behouden. Nou, je kan God niet bedriegen. Want als je een pluimstrijkende leraar bent, dan ben je een bespotter van de ware profeten. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus je zit altijd zalvende, evangelie klinkende preekjes te preken, maar dan blaas je die bezuin des Heren in het geheel niet. De wet tot verdoemenis en het evangelie tot eeuwige bevrijding. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook geldig als Paulus zegt, als er van Paulus geschreven staat, na zijn bekering in de rechterstraat en hij predikte terstond Christus. Dan hebt hij ook de wet tot verdoemenis gepreekt. Want anders spreek je Christus niet. Dat is heel eenvoudig. Want Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Dus dat recht Gods wordt in Christus vervuld. En buiten Christus is God een verterend vuur, een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Onze God, zegt Paulus, is een verterend vuur. Dus je moet niet denken dat Paulus of een andere apostel dat heeft maar laten liggen dan. Nou, bestraf die zondig in tegenwoordigheid van al. Heb je diezelfde vrijmaakplicht als hier in het Oude Testament. Precies hetzelfde. En degene die die sodomitische zonde bedrijven, ook al in het zijn, die moeten publiek bestraft worden. Dat betekent gecensureerd. Heel eenvoudig. Want je haalt een vervloekte zonde aan de hand, heeft niks met een aard te maken. Helemaal niks. Het zijn allemaal duivelse sprookjes. En hebben ze allemaal die Nashville verklaring ondertekend. Je komt er bij God niet doorheen. Daar heb je je eigen dood van eens getekend. Ja. Hoor je het, Roelof Omen? Je hebt je eigen dood voor de zotteken met die van God vervloekte nacht wil opklaren. En wat pronken 14 jaar zendeling geweest. Dan ben je het helemaal niet geweest, want dat houdt me 14 jaar niet op. Nou, Ezekiel, je hebt niet kunnen zeggen, nou heb ik 14 jaar die bezuin geblazen, dan zag ik hem naast me neerleggen. Wat een belachelijke godsdienst is dat. Dat is echt Disneyland. Dus Disneyland, hè? De kerken spelen van Disneyland. Ja, allemaal entertainment, business. Mensenkind! Je hebt niet over jezelf te beslissen. De Heere spreekt tot Ezekiel. Ten leven. En ook in de bedienende kracht des Heilige Geestes. Mensenkind, de Heere legt een ambt op dat mensenkind. En ze zullen weten dat er een profeet in het midden van hen geweest is. Als dat zwaard komt en zie het zal komen, Refodam. Het komt! En het is zeer nabij. Het is zeer nabij. Dat oordeel, dat bloedige oordeel Gods. Want je hebt je eigenlijk niet laten waarschuwen. Ze doen net of dat God een kleipap is. Dat je God kunt zetten naar je eigen begeerlijkheden, naar je eigen denken en naar je eigen opinie. Nee, nee. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben als ik het land tot de verwoesting en tot de schrik zal gesteld hebben. Om al uw gruwelen die zij gedaan hebben en zich daarvan niet hebben bekeerd. Want als die bezuin geblazen wordt, dan heb je helemaal geen argument. De heidenen zou nog kunnen zeggen, kunnen ze niet zeggen, want vanwege hun ingeschapen godskennis worden ze ook vrijwel verdoemd als ze zich niet hebben bekeerd. Maar als je die bezuin, dat geluid van die goddelijke bezuin hebt gehoord en je hebt je eigenlijk niet bekeerd, oh, dat Westen, dat is dubbeldood. De godsdienst van het Westen is dubbeldood. Want die kerken, allemaal democratische kerkvormen, het is echt van God vervloekt, je vaart ermee ter helle. Gaat uit van haar, mijn volk. Want democratie is Babylonisch. Daar moet je echt uit, hoor. Daar is niks meer van God bij. Democratie is de mens erin en God eruit. Dat is democratie. En zij komen tot u gelijk het volk pleegt te komen zitten voor uw aangezicht. Hè, en allemaal rechtzinnig, ja. Allemaal trouwe kerkgangers. En ze maken liefkozingen met hun mond. Spreek ons van zachte dingen. Schouwt ons bedriegerijen. Want hun hart wandelt hun gierigheid na. Dat betekent zowel geestelijk als moneywise. En geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Dan leef je in allerlei zonden. Als je hard op geld hebt, dan leef je in allerlei zon. Ja. Dan ga je over lijken. Nou, heel dat refodon, en dat is één grote business met een winst- en verliesrekening. En alles wat daaronder valt, alles wat eronder valt, want ik geef voor dat reformatorische, daar geef ik nog geen cent voor. Nou, absoluut niet. De Heer geeft er ook geen cent voor. Want het is allemaal een traditie geworden. Een traditie zonder Christus. Al die namen worden wel genoemd, ook in de prediking, ik hoor dat wel aan. Maar er wordt niet op het scherpst van de snede gesepareerd. Dat doet die bezuin Gods wel. Dat doet die bezuin Gods wel. Op de scherpst van de snede wordt er gesepareerd. En dat klinkt ook door die bezuin, o alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijs, wijn en melk. Maar God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Echt niet hoor, echt niet. Dat meent hij echt. Dat meent hij goddelijk. Maar daarin dat ze zich bekeren. Opdat ze leven. Laat ik het niet horen. De roeping is tot mij niet gekomen. Nou, dan maak je God tot een leugenaar. Dan maak je God tot een leugenaar. Want de Heer die slaat niemand over als hij zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Daar heeft hij echt absoluut geen lust in. Nou. Maar de Heer heeft de prediking van de profeten, van de apostelen ingesteld als middel opdat je je eigen zou bekeren. Opdat je er acht op zou slaan. Met heel je hebben en met heel je houden, met je hart en met je ziel. En zo niet, dan zullen ze weten dat ik de Heer ben als ik het land tot de verwoesting en tot de schrik gesteld zal hebben. Ja, dan kom je daarnachter. Dan kom je daarnachter als je God tot de leugenaar hebt gesteld. Als je dat maar ook uit hebt gesteld. Want bekering krijgt geen uitstel lijden. Heden, indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, laat u met God verzoenen, laat God het doen. Ja, roep God achterna, totdat hij u verhoren zal. En al kruip ik in de spelonken, gij zult door de pestilentie sterven. Al verberg u eigen op de bodem der zee, God zal wel een stingray sturen om u te doorsteken. Als u denkt dat je God kunt ontlopen. Ik heb dat in dat stuk der ellende. Oh, ik wilde God wel ontvluchten. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Terwijl de dood voorhanden scheen, dat niemand zorgde voor mijn ziel. Ja. Nou, daar ga je om verloren. Toen heb God mijn pad gekend. De Heer wacht om genadig te zijn. En als we denken dat we natuurlijk nog recht hebben op wonen, op leven, op groenten, op wat nou raken dat de schappen leeg, dan komt een wereldwijde hongersnood. Dat is allemaal part of the plan. Benzine onbetaalbaar, dus dan kun je al die auto's verkopen, een mooi paard aanschaffen. Kostte geen benzine, maar dan moet je wel weer hooi voeren. Dat alles moet je van God begeren. In een waarachtig, gelovig gebed. Ik ben nou weer wat het een en ander aan het doen. En als je dan wat kwijt bent, dan was het maar een potlood. Heb je God nodig. Daar wijst de Heer me nou steeds op. En dan vind je het ook, hoor. Dan vind je het ook echt. Dan moet je niet je zaligheid van maken. Dan moet je niet je zaligheid van maken. Dan. Nee, maar de Heer wil ook in de weg de voorzienigheid. En, dat is ook een gevaar. Ik heb die mensen ook al gehoord. Zelfs van grote wonderen horen vertellen. Maar het was allemaal voorzienigheid. Ik zeg, heb je nou Christuskennis of heb je nou een voorzienigheidsgeloof? Ik zeg, met al die grote wonderen zonder Christus word je nog voor eeuwig verdoemd. Ik zeg, want dan heb je toch ook naar God gespot. Dan heb je achterna gelopen met zijn weldaden, maar je hebt je eigenlijk niet bekeerd. Nee, want je dacht, nou, ik ben wel een kind van God, want ik word zo goed gedaan. De Heer die denkt elke dag aan me en mijn pad is zo voorspoedig. Ja, de goddeloze hebben altijd voorspoed. Dat zal het dan worden. En dan zal het klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Oh, wat is dit toch een, als jij er nou niet bekeert en je hebt dit nou gehoord, er zijn er twee wegen, er worden ons twee wegen voorgesteld, het eeuwige leven of het eeuwige verderf. En de Heer, hij is God, hij kan er niet in sjoemelen. Als de goddeloze zich bekeert voor zijn goddeloosheid en hij doet recht en gerechtigheid in Christus, zo zal hij daarin leven. Maar als wij God aan zijn plaats laten, en je hoort die preken aan, zondig in, zondig uit, nou weer een biddag, goddelijke biddag. Hè? Net zoals Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is de goddelijke biddag. Biddag is ook van God. En dan hebben wij onze verlanglijstjes klaar. Nou, ik begin er ineens aan. Dat geldt voor elke tijd. Al onze verlanglijstjes, dat moet eraan. Dat moet eraan. God moet het voorlicht. Dat waren nou, die wijze maagden waren daarmee bezet. De bruidegom moest het volle licht hebben. Ja. Hoe draag je het woord in deze wereld? Dat heeft er ook alles mee te maken. Want keert zijn, hoe draag je het woord in deze wereld? Daar moet het aan getoetst worden. Hoor. En als je dan die dominees met al hun valse handreikingen. Ze zijn gewoon dansers voor de duivel geworden. En dan kan die preek, staat dat pluimstrijkende woorden gebruiken. En dan zitten ze in de bank en dan krijgen ze allemaal kerstpakketten. Nou, ik zou het echt niet kennen, hoor. Nee. Daniel zegt, houd uw gaven voor uzelf en geef u eer aan een ander. En Belshazzar die wou hem ook met allerlei feestverlichtingen en sieraden omhangen. Daniel accepteerde het niet. Hij profiteerde wel, maar hij accepteerde geen beloning. Nou, houd dat maar bij. Want de Heer die betaalt zijn knechten en wachters uit met genadeloon. Ik heb u tot een wachter gesteld. Ja, dat wil wat zeggen. Want tante Lene zei altijd, die domineetjes die denken er zo licht over. Ze weten niet eens dat ze tussen een rechtvaardig God staan en een verloren ziel. Dat zal van je hand geëist worden. Hun bloed zal ik van de hand des wachters eisen, als die zijn schapen altijd heeft bedrogen met lichtzinnigheid, met trouweloosheid, valse leringen, geen separerende prediking. En het moet goddelijke separatie wezen, ook niet een zelfverzonnen separatie, niet een waarschuwend vingertje. Want weet je wat dat is? De wet een beetje milder, het evangelie een beetje scherper. Nou. Het woord moet naar de zin en mening des Heilige Geestes gepredikt worden. Nou, daar moet ik nog aan beginnen. Maar hoe heeft de Heer dat nou in je hart gelegd, die roeping? Is het een drijfveer? Of moet je het zelf steeds oppakken? Nou, daar kan je toch aan weten, daar kan je toch aan weten. Jeremia zegt, ik zal niet meer spreken in zijn naam. En toen gooide de Heilige Geest olie op het vuur en de vlammen sprongen er weer uit. Dat is een goddelijke roeping, want dat zal de Heere ook onderhouden. Want Gods knechten, kijk maar naar Jona, en zegt, ga nou mijn vakantie, ik heb er nou geen zin meer in. En de Heere, toen hij in de vis zat, gooide olie op het vuur. Nochtans brak hij door in de vis zijnde. Zal ik de tempel uw heiligheid wederen stouwen. Die had een goddelijke roeping. En tegenwoordig zitten die dominees nooit in de vis, maar nooit overboord. Allemaal zoetwatermatrozen. Wat heb je daar nog aan? Allemaal kleuterschool. Het wordt heel kinderachtig dan ook. De mannelijkheid gaat helemaal weg. Maar die profeten, die apostelen, dat zijn echte mannen geweest. Echte mannen voor God. Voor God. Houdt u mannelijk! Zijt nuchter! Helemaal weg in onze dagen. Allemaal manwijven. En al die pluimstrijkende leraars, die worden in het Oude Testament vergeleken met vrouwen. Vrouwen. Nou, ik spreek niet minderwaardig over vrouwen. Maar een vrouw staat niet in de frontlinie. Gideon was geen vrouw. Hij was een man, door God gesteld. De Heer is met u gestrijd door de held. En hij was geen held in zichzelf. Dat is ook altijd een kenmerk. Want anders gaat het van voorwaarts christenstrijders. Nou, blijft allemaal thuis. Blijft allemaal thuis, want daar gaat de mens voorop. Nee, nee, de Heer ging bij Gideon voorop. En daarom heeft hij de overwinning behaald. In Christus was hij meer dan overwinnaar. En die overwinning lag al vast voordat hij aan de strijd begon. Dat is ook altijd een waarachtig kenmerk. Ik heb ze in uw hand gegeven. Zal ik optrekken, zegt David. Ik heb ze de Filistijnen in uw hand gegeven. Dat betekent niet dat dat dan een lichte strijd werd. Nou, dat ging er echt bloedig aan toe. Maar de Heer had gezegd, ik heb je de overwinning gegeven. En dan geschiet het al zo. Dus dit is ook een strijd op leven of dood. Als een wachter die goddelijke roeping krijgt en hij moet die bezuin blazen. Want dan heb je heel de wereld tegen. Dat zal ik je zeggen. Omdat Gods woord mij dat predikt. En dat heb ik u te prediken. Dan krijg je heel de wereld tegen. Je zult van alle gehaat worden. Ontkom je niet aan. Nee. Maar er zit ook een geweldige vreugde aan verbonden. Aan dat lijden onder het kruis. Gods volk wordt door lijden geheiligd. En dat ziet niet op de kortheid. Is een verdrukking van 10 dagen. Daar ziet het niet op. Dat is wel waar. Maar het ziet veel meer op de vergelding des loons. Ja, dat zei die oude tante Mien altijd. Het ziet op de vergelding des loons. Want als die wachters de hemelpoort binnentreden. Ja. Nou, dan gaan alle hemelklokken luiden. Dat zal ik je wel vertellen. Uit de drek verhoogd. Niet goed gestreden. Wat Christus gedaan. Ik heb de goede strijd gestreden. Ja, wel de goede strijd gestreden. Maar niet goed gestreden. Er waren altijd misslagen bij. Kijk maar, dan gaat er gaan. Dan gaat een bende ze allemaal aanvallen. Ze wilden ze een strijd verliezen. Maar heb de battle overwonnen. Heb de battle gewonnen. En dat gold al de profeten, al de apostelen. Peter is wel eens gestruikeld. Ook de andere apostelen. Want toen Peter zei, Heere, dat zal dus geen zins geschieden, die weg naar het kruis. En zo zeiden al de discipelen. Dus je moet nou niet Petrus overal de schuld van geven. Nou, nee, hij ging de pers alleen treden. En niemand van de volkeren was met hem. Dus als hij nou zo, als hij misslagen, allemaal misslagen, 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 gaat er nooit in rusten. Gaat voor een team in Christus. Dat betekent, als Christus zich plaatst voor een 0, dan ben je een 10. Want hij is nummer 1. Zo moet de strijd wezen. Dan spant hij de boog. En dat is Jozef. Mijn boog is in stijvigheid gebleven. Jozef is altijd een gespannen boog geweest. Altijd op zijn hoede geweest, betekent dat. En de Heere schoot de pijlen in het hart van zijn konings vijanden. Kijk maar, met die ontmoeting van die broeders, die moesten het allemaal verliezen. Van God verliezen, hoor. En daar werd Jozef als middel voor gebruikt. Ja, en dat liep uit in hun eeuwige winst. Niet in het nullen wil God vervullen. En dit is een verhandeling over de vrijmaakplicht, maar die kan je in heel het woord vinden. Die kan je ook in het Nieuwe Testament. Keer op keer komt dat weer terug. En toen dominee A. Kort daarmee werd geconfronteerd, hij zegt, die tijd heb ik gehad. Dus hij is heel hoog verheven boven de vrijmaakplicht. Want ze zijn allemaal zogenaamd, willen ze Christus gelijkvormig zijn. En ze vertonen het beeld van de duivel. Als je dit laat liggen, die vrijmaakplicht, dan vertoon je niet het beeld van Christus. Never. Met al je evangelische preekjes niet. Dat neemt de Heer toch niet aan. Dat neemt de Heer niet aan. Zijn recht moet verheerlijkt worden. Dat hebben de profeten gedaan. Dat komt door dat geluid van die bezuin is recht, Gods recht verheerlijkend. De Heer moet aan zijn recht komen. En dan wordt het wonder in Christus. In Christus. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volken was met hem. Dus dat betekent dat die ene profeet en die ene apostel op zijn borst kon kloppen van ik heb het goed gedaan. Nee, Paulus zegt ik heb de goede strijd gestreden. Niet goed dat hij Christus vond gedaan. Mozes was één keer ongehoorzaam geweest. En daarom mocht hij het beloofde land niet binnen. Hij was de stem van de Heere ongehoorzaam geweest. Want hij moest tegen de rots spreken. En hij door drift sloeg die op die rots. Er kwam ook water uit. Maar de Heer zegt, omdat je dat gedaan hebt. Dan zult gij op de berg Nebo in Moab sterven. En dat was voor Mozes niet erg. Want na het leven was zijn gerechtigheid bereid. God nam hem op in zijn heerlijkheid. 120 jaar geworden. En zijn kracht was nog fris. En geen bril nodig. Hij kon nog kijken naar zijn havik. Ja. Het is heilsgeschiedenis. Het is echt heilsgeschiedenis. De grootste profeet van het Oude Testament. Ezechië is maar een mensenkind. Een beetje onderprofeet. Hou eens even. Hou eens even. In zere naam heeft hij het Ezechiël. Het is een heel lang boek. De profeet Ezechiël. Nou, die Ezechiël die is er doorheen ik heb het wel eens voorgesteld. Mijn moeder had zo'n wasvringer. Hè, met twee van die rollen. Nou hebben ze allemaal van die drogers. Maar vroeger hadden ze dat niet. Er moest de natte was uit de wasmachine door zo'n vringer. En dan was het bijna en te eind. En deed ze nog een keer terug. Nou, dat stuk kleed, dat was de profeet. Dag in dag uit. Heen en weer. En weer terug. En weer terug. Zo zijn ze gemurfd. Maar God was erin. God was erin. Dus dat was geen zware last. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ja, dat is geloofstaal. Want de profeten mochten zich beklagen bij de Heere vanwege de ongehoorzaamheid en afgoderij des volks. En dan wordt Jeremia op een gegeven moment zo vervuld met gramschap. Dan roept hij het uit. Een trouweloze hoop! En dan zeggen ze in onze dagen van, oh, dus je bent beter. Dat is godslastering, als je dat durft te zeggen. Die valse liefde in onze dagen, ja, die hebben hele kerken verslagen en naar de afgrond geholpen. Want het gaat allemaal ten koste van Gods recht. Dat is geen liefde uit God. Want de liefde uit God is een justitiële liefde. Die is in het recht verklaard. Dat is een rechtvaardige liefde. Dat is maar geen zoetsappigheid. Geen emotie. Dat heeft niks met de liefde Gods te maken, emotie. Helemaal niks. Sentiment. Dat noemen ze tegenwoordig liefde. En dan zitten ze elkaar een beetje te sproeien met orpatranen. Nou, dat kun je van mij gratis krijgen. Daar kan ik niet aan meedoen. Daar kan mijn ziel niet verdragen. Want het is allemaal vijandschap tegen God. Die orpatranen, dat is bittere vijandschap tegen God. Ja, vroeger werd er wel gezegd, nou Gods ware eerlijke volk, dat zijn staalborstels hoor. Dat zijn geen watjes. Nee, zo behoort het ook te zijn. Zo behoort het ook te zijn in de goede zin des woords. Hè? In de goede zin des woords. Vriendelijk zijn tot alle mensen, ja. Houd vrede met alle mensen, zoveel mogelijk in u is. Ja, want Gods volk zijn vredestichters, maar niet ten koste van de waarheid. Als Ezechiël had gezegd van nou, die bezuinig Gods klinkt toch wel een beetje, dat is een beetje te. Dan zou die verloren zijn gegaan, want dan had de Heer het bloed voor zijn hand geëist. Dan kun je niet meer sjoemelen. En alle domen sjoemelen erbij. Allemaal evangelie. Allemaal evangelie. Ja, ik hoef voor de rest geen namen te noemen, maar ze gaan de revue gedurig voorbij voor mijn geest. Gedurig voorbij. Ze hebben allemaal zo'n omslag gemaakt. Ze kunnen zich veranderen als een chameleon. Nou, de getrouwe oudvaders van God geroepen konden dat gewoon niet. De profeten konden geen omslag maken. Kon gewoon niet. Want ze waren door God geroepen. En dan is de vervulling van die roeping God zelf. Ja. Dat kun je nou door heel Gods woord lezen. Mozes was getrouw in heel zijn huis. En zo wordt ook van Christus gesproken. Nooit niet enig ongehoorzaamheid. Nooit niet één druppel ongeloof. heb geen zonde gekend nog gedaan. Waarachtig God, waarachtig mens. Is dit ook voor u? Goddelozen worden met God verzoend. Nou, dat staat hier toch duidelijk in afgetekend in dat hoofdstuk. Want als de goddeloze zich bekeert, dat betekent op het woord, op dat geluid, dat is niet geïsoleerd, maar op dat geluid van die bezuin. Dat bezuingeluid heeft hem bekeerd, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dan zal die niet in zijn ongerechtigheid sterven, dan zal die zijn ziel hebben bevrijd, als hij zich van zijn weg laat afmanen, dat hij zich bekeren, zo zal hij zijn ziel bevrijden. Als je dat geestelijk verstaat, het is gewoon de zaligheid. Het is gewoon de zaligheid. En het wordt hier verbondsmatig ook wel gesproken. Maar met uitwendige bekeringen kom je eeuwig om. Laat je eigenlijk toch niet bedriegen door een rijke jongelingsweg. Daar kom je voor eeuwig mee. Dan is alles vroom in je leven wat uitwendige zaken betreft. En inwendig blijf je die bittere vijand. Want hij ging bedroefd heen. Dat was van de vijandschap. Toen de Heer zegt, verkoop alles wat u hebt. En distribueer het onder de armen. En hij ging bedroefd heen. Want hij had vele goederen. Dus hij was nog eigenaar. Hij was nog bezitter. Maar geen rentmeester. Want als je rentmeester in, dan zeg je net als die vader. Jongen, oudste zoon, al het mijne is het uwe. Die man die was geen eigenaar meer. Die kon het God in handen stellen. Abraham. Die liet zich niet rijk maken door de koning van Sodom. Opdat hij niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Want ik heb mijn hand tot God opgeheven. Ik kan nog geen schoenveter van u aannemen. En ja, er was dus een pastoor in Friesland. En die ging toen de café in. Dat was een hele grote kerel. Ik geloof dat die dominee de Hollander heette. En toen ging hij naar die tafeltjes waar de mensen zaten te drinken en te pimpelen en te kaarten. En we gaan als stapels met geld. En die schoof die allemaal van tafel en houden die in zijn zakken. En zegt, ziezo, dan heb ik de duivel op u bestolen. En dan besteedde hij in dienst van God. En niemand dorst hem aan te pakken, want hij kon op drie kerels tegelijk tegen de grond slaan. Hij zegt, als ik je niet in de kerk zie, dan zal God je verdoemen. Wat is het nou in onze dagen? Wat een papkinderen, wat een papverhaaltjes. Wat een kinderachtige praat. Het is verschrikkelijk. De mannelijkheid is ook helemaal weg. Nogmaals, als we dan in onze dagen, nou, dan zou ik alleen maar wereldse jongens krijgen. Alleen, bijna alleen maar. Dat is toch een schandaal, mensen. Dat is toch een schandaal. Dat de kinderen de duisternis het nog wel recht zien wat er in onze dagen gebeurt. En de dominees zien het niet. Want ze blazen de bezuin niet. Dus dan riskeer je de eeuwige dood. Dat is eraan verbonden hoor. Want je moet maar niet denken. Nou, ik kom er ook wel. Ik ben niet zo getrouw. En dit en dat. En dan zie je eigenlijk een beetje een rechtvaardige. God zal je verdoemen. Want dan zal blijken dat je nooit een goddelijke roeping hebt gehad. Want als je een goddelijke roeping hebt gehad, dat betekent niet wij zo getrouwd zijn als Christus, dan moet je ook van genade leven. Maar dat betekent wel dat je die getrouwheid van Christus op je naam hebt staan door toerekening. En dat is ook vruchtbaar. Dat is ook een waarachtige toetssteen. En dat kun je bij Ezekiel, bij Jeremia, bij Jesaja, bij al die profeten, kun je dat toetsen. Zo zijn ze allemaal als goud uitgekomen. Want eigenlijk was Job ook een profeet in zijn dagen. Nou, die mocht het al bij God vandaan zeggen. Als goud zal ik uitkomen. Vrienden, let op het eind van zere wegen. Let op het einde van de rechtvaardige, want het einde van die man zal vrede zijn. Amen. Heren, uw biddag, het is uw biddag. En gij legt ons niet alleen de plicht op, want we zijn als verbondkinderen alles schuldig aan deze vrijmaakplicht. Maar door de liefde van Christus gedreven en door het geloof bestuurd, door de Heilige Geest, kunnen we het niet eens nalaten. Gij hebt recht op dit alles. Gij hebt recht om ook door die bazuin, door het woord des Heren, gij zult erdoor verheerlijkt worden. Ook dat geluid een zuiver geluid mag zijn, niet om daarin onze godsdienst te zoeken, maar dat we ons zouden bekeren. Hier mag jij dat nog rijkelijk werken, onder jong en oud. Onder rijk en arm. Opdat we tot dat lichaam van Christus behoren, waarvan hij het hoofd is, om Jezus willen. Amen. Gemeente nog zingen van het zevende zangvers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet herst, dan dwaze over dij. Eerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw Heer van grote zonde vrij. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers, Psalm 19. Zijn aangezicht over u, geef u vrede. Amen.